To be or not to be, that is the question.
I'm the dude.
Je suis pas un comédien.
Het is niet onopgemerkt gebleven.
Yes, we can.
De favorieten.
De rubriek De Favorieten, de greatest hits van de gasten, die zullen de revue passeren. En te gast is Vincent Rietveld vanwege een voorstelling. Vincent Rietveld gaat voor de Louis d'Or. De Louis d'Or is een prestigieuze theaterprijs. En hij maakt deze voorstelling met theatercollectief De Warme Winkel. En daar wringt ook meteen de kous, of hoe zeg je dat, de schoen?
De schoen.
Want de Warme Winkel is een collectief en zo'n individuele ambitie. Mag dat wel in een collectief? Is dat niet egocentrische ijdelheid om een eigen prijs te willen? En dat onderzoekt de voorstelling, het individu of de gemeenschap. Vincent Rietveld, hartelijk welkom.
Dankjewel. Goedenavond allemaal.
Het is, dat is het thema van de voorstelling. Maar je begint eigenlijk een van de meest moeilijke theatermonologen en de meest verheven, bijna altijd wel goed voor een prijs, De Wereldverbeteraar.
Ja.
En die monoloog, die begin je ook echt op het podium, tot je bruut wordt onderbroken door je groepsgenoten. Ga je dit nou echt helemaal doen?
Ja.
Dat is wel een geestig iets. Hoe is het begonnen, deze voorstelling?
De voorstelling was eigenlijk begonnen tijdens het repeteren van een andere voorstelling. Zo beginnen volgens mij de meeste voorstellingen bij ons. Maar we waren een voorstelling over Majakovski aan het maken, Russische dichter. En die was helemaal met protest bezig en het politieke de politiek omverwerpen. Zijn kunst was superpolitiek. Toen speelden wij ook eventjes met het idee om een politieke partij op te richten of dan een voorstelling te maken die, nou, hoe dan ook, in ieder geval stuitten we op een artikel in The Guardian over wat eigenlijk over het klimaat ging. En dat eigenlijk het neoliberale antwoord op de klimaatverandering is toch met name dat jij moet het oplossen als individu. Jij moet een zonnepanelen op je dak leggen. Jij moet een elektrische auto kopen. En jij moet met je bestedingspatroon maar aangeven dat er verandering moet komen. Terwijl daar natuurlijk wat een collectief probleem is. We zijn in ieder geval een globaal probleem dat we met z'n allen hebben. Met z'n allen sinds 7 miljard. En dat daar eigenlijk heel moeilijk, veel moeilijker de oplossing gelegd kan worden. Terwijl het daar misschien wel vandaan moet komen. Nou, hoe dan ook, die twee dingen wou ik graag tegenover elkaar zetten. Eigenlijk ook vanuit dus die opwinding. Daar is het wel vertrokken. Dus klimaatopwinding. Ja, we hebben ooit met De Warme Winkel eerder een voorstelling gemaakt over het klimaatparadijs, waarin we een binnentuin maakten, een co-productie met Dood Paard. Waarin we dus 3 maanden hebben lopen tuinieren en uiteindelijk niet echt aan theatermaken waren toegekomen. Dus het was een fantastisch project, maar de voorstelling die liep misschien nog wel wat wensen over. Hoe dan ook, daar was ik een beetje van overtuigd geraakt dat het klimaat als onderwerp in het theater ook een beetje een dooddoener is. En ik vond eigenlijk wel dat ik met deze voorstelling dus een slimme omweg heb gevonden om het in het theater toch over het klimaat te kunnen hebben. Doordat waar het in theater volgens mij altijd over gaat, is ja, hoe je als mens moet leven in je verhouden. En hoe je als klein frutseltje je verhoudt tot de grotere problemen die over je heen waaien. En dus op die manier ben ik op deze voorstelling uitgekomen.
Maar het thema individu versus collectief is een mooi thema. Je kunt namelijk voor allebei zijn. En dat gebeurde met mij ook als toeschouwer, dat ik de hele tijd heen en weer geslingerd werd in beide standpunten.
Ja.
Waarbij karakterologisch iets meer naar het individu neig, moet ik je bekennen. Ik ben het collectief, dat trekt me niet zo.
Ja.
Maar tegelijk is het onmiskenbaar waar het in onze samenleving die enorme nadruk op het individu niet alleen maar mooie dingen heeft opgeleverd.
Ja, het is leuk. In de reacties komen dus ook. Er zijn echt mensen die vinden dat het collectief, wat ook daadwerkelijk aan het woord komt.
Met één stem. Ze praten altijd als één orgaan.
Ja. Nee, maar het is precies dat. Het is dus, het zijn die tegenpolen die met elkaar in gesprek zijn. En ik heb het zelf geschreven, het stuk. Dus het is ook een beetje het gesprek wat ik heb. Of wat ik ook met anderen heb. Niet alleen met mezelf. Maar ik neig ook naar het ene en naar de ene kant en naar de andere kant. Ja.
Hoe heb je dat onderzocht? Hoe ben je daarin gaan verdiepen toen je die tekst ging schrijven? Ben je dan ook echt alle filosofen gaan lezen en dat soort dingen? Of ben je gesprekken gaan voeren?
Nou, ik ben begonnen in The Wealth of Nations van Adam Smith. Maar ik had het besteld, maar het blijkt al een stuk dikker dan ik hoopte. Ik heb van Malthus over bevolking gelezen. Nou, ja, gewoon veel gelezen. Maar ik heb eigenlijk was het wel. Ik vind theater maken is altijd ook een beetje bij ons. Ja, het woord experimenteel valt wel eens. Hoewel ik natuurlijk vind dat wat wij doen volledig mainstream is. Maar ik zie het soms ook een beetje als een soort scheikundige experiment. Waarbij je een bepaald aantal stofjes bij elkaar doet. En dan kijkt of het ontploft of smelt of wat er dan gebeurt. En zo had ik voor dit project, had ik dus inderdaad deze opwinding over het klimaat. En over dat individu versus collectief. Naast dat met die prijzen winnen. Dus de voorstelling heeft als premisse van om de enige. We onderzoeken antwoorden om ons te onttrekken aan een gevoel van overbodigheid in een overbevolkte wereld. Dat zinnetje komt ook een paar keer terug in het stuk. En nu onderzoeken we dus dat antwoord excelleren. Dus boven het maaiveld uitstijgen als manier om je leven zin te geven. En niet die overbodigheid te voelen in deze overbevolkte wereld. Dus die prijs winnen, dat was eigenlijk een ander ingrediënt of een andere.
Is dat ook echt een ambitie van je, zo'n prijs? Is dat een stiekeme droom?
Nee, echt. Kijk, als ik iets mag zeggen op dat gala, dat vind ik natuurlijk altijd leuk. Maar die acteerprijs, de Louis d'Or, het beet zichzelf een beetje in de staart. Het is echt niet de bedoeling om dat ding te winnen. De Warme Winkel is ook een beetje, heeft een bepaalde luis in de pelzerige kwaliteit. En die kwaliteit is moeilijk te behouden als je zo'n ding op zak hebt. Maar het bleek voor de voorstelling toch wel echt beter als ik het wel probeer. Dus nu doe ik.
Doe je alsof je iets te ijdel bent en hoopt daar in een smoking op dat podium te staan. Het is al een aantal jaar in de westerse samenleving het model dat de concurrentie tussen individuen uiteindelijk de beste samenleving oplevert. Als iedereen maar probeert voor zichzelf succes en welvaart te vergaren. En dan ook de gedachte die daarbij hoort dat maakbaar is. Dat je daar zelf controle over hebt. En dat het niet toeval en geluk is.
Ja.
Dat de mooiste samenleving oplevert. En die houding, die gedachte is langzaamaan toch niet meer echt houdbaar. Het levert heel veel stress op bij mensen die het niet redden. Heel veel frustraties bij mensen die niet meekomen. En uiteindelijk zijn er heel veel dingen die je niet individueel zult oplossen op die manier.
En al die ambitie, hoe mooi ook, maakt onze planeet kapot. Of het is toch, dat is ons hele economische model op gebaseerd. Dat je het beter wilt doen op die concurrentie. En op de ene manier hebben we onze planeet kaal gevroten. En er is geen andere. En het is niet realistisch dat we binnen afzienbare tijd een tweede vinden waar we naartoe kunnen.
Er was natuurlijk ooit een ander systeem dat precies het tegenovergestelde probeerde.
Ja.
Elke individuele ambitie en gretigheid eruit rammen.
Ja, heeft ook niet gewerkt.
En dat leverde alleen maar ledigheid en trouwens ook heel veel vervuiling op.
Ja. Ja, nee, die twee dingen tegenover elkaar, die allebei niet waar zijn, die zijn in de voorstelling natuurlijk, komen die weer tegenover elkaar te staan. En misschien ligt de waarheid wel in het midden, ik weet het niet.
Dat zal wel de conclusie zijn.
Ja, nee, maar ik ben geen filosoof met theatermaker, dus ik hoef het niet
op te lossen. Maar het is wel een geestige voorstelling ook, dat moet er ook bij gezegd worden, voordat mensen denken dat het een heel zware lezing over de Wealth of Nations.
Dat is belangrijk. Dat is ook mijn ervaring met het andere klimaatverhaal. Ik dacht, dit moet wel een soort.
Het moet wel een lichte toets bewaren.
Het is een erg satirisch programma. Wat volgens mij. En de waarheid of de inhoud ervan. Die sijpelt daar prima doorheen. Maar het is in eerste instantie is het ook grappig.
We gaan luisteren naar een opera. Iets dat jij had meegebracht: Fairy Queen van Henry Purcell. En dit is uitgevoerd door de English Chamber Orchestra. En het stuk heet Next Winter Comes Slowly Pale.
Oké.
Een stuk uit Purcell, de keuze van Vincent Rietveld. Dit is geïnspireerd op Shakespeare, geloof ik.
Nou, moet ik eerlijk zijn, ik zou het niet weten. Is dat zo?
Ja, dat las ik ergens. Toen ging ik dat snel opzoeken van wat is dat voor stuk. En toen las ik dat. Maar waarom heb jij het uitgekozen? Waarom is dit voor jou belangrijk?
Ik ken het heel goed. Want we hebben in... een tijdje terug een voorstelling gemaakt die heette De Warme Winkel speelt de Warme Winkel. En dat ging over plagiaat. En wij dachten, ja, als we het daarover hebben, dan moeten we dat ook in de praktijk brengen. En toen hebben we een choreografie van Pina Bausch geplagieerd, mag je wel zeggen. Maar omdat wij natuurlijk acteurs zijn, wordt dat toch iets anders dan wanneer dansers dat doen. Maar hoe dan ook hebben we dat hele decor nagebouwd en die hele choreografie ingestudeerd. En ja, waar wij eigenlijk, natuurlijk Pina Bausch was heel belangrijk in dat stuk van ons, maar in haar stuk is Purcell heel belangrijk. De muziek in die choreografie is allemaal van de Fairy Queen. Maar dit was, en ik speelde Der Heber, of ik moest de hele tijd allemaal mensen optillen. Dus maar ik had niet een hele grote rol en dan lag ik... achteraf, en dan lag ik vaak oefeningen te doen, dat mijn zwakke acteursruggetje een beetje rust kon krijgen. En tijdens dit lied had Bart Weemhoff, die danste dus de rol van Dominique Merci, een fantastische solo. En dan lag ik altijd achter een beetje rugoefeningen te doen. Ik vond het zo mooi. Dan lag ik altijd met mijn kop naar de monitor en naar deze muziek te luisteren. Zo echt vet hard. Al die muziek is in zo'n theater of een goede PA. Het is fantastisch om naar te luisteren. En dan kon ik zo avond aan avond, zat ik deze muziek. Was echt zo. En dan was ik zo'n hele avond moe gespeeld. En dan kon ik echt, lag ik er bijna elke avond wel wat te janken. Of in ieder geval ontroerd door gewoon de schoonheid van deze muziek. Dus ik dacht, het is leuk om die weer eens te laten horen.
Het is ook mooie muziek. Poëzie wilde je ook laten horen van een Russische dichter, Boris Rushy. En heet De Zee en Als ik terugkom. En is vertaald door Anne Stoffel.
Ja. Ik had het met mijn vriendinnetje over. Die zei, doe maar gewoon die tweede, want die eerste is te lang.
Oh ja, nou, dan doen we die tweede.
Dus en dat is die heeft geen titel. Maar komt hier. Als ik terugkom uit Nederland, geef ik je Lego. En dan bouwen we samen een prachtig kasteel. Je kunt jaren en mensen tot terugkeer bewegen. En ook liefde. Wat zeg ik, er is nog zoveel. Ik ging weg voor altijd, maar terug zal ik komen. En dan reis ik met jou naar de zon en de zee. Of we huren gewoon iets goedkoops voor de zomer. En we tellen ons geld en misschien valt het mee. We gaan leven en luieren tot het gaat sneeuwen. En als zoiets niet lukken mocht, eventueel... nou, dan stuur ik mijn zoon je uit Nederland Lego. En dan bouw je maar zelf een fantastisch kasteel.
Ik had nog nooit van hem gehoord. En dat had wel degelijk gekund. Want hij is postuum wel beroemd aan het worden.
Ja, hij geniet eigenlijk buiten Rusland... volgens mij alleen in Nederland een zekere bekendheid... Dat hij hier een befaamd optreden gehad op Poetry International... ergens rond de millenniumwisseling. En hij heeft daar ook een boekje geschreven toen hij hier zat... en naar huis verlangde, het Rotterdams Dagboek. Alione van der Horst heeft een documentaire over hem gemaakt. En De Kift heeft veel van zijn gedichten op muziek gezet. En De Warme Winkel heeft er een voorstelling over gemaakt. En daar komt die gedicht uit. En ik vind zijn gedichten zijn zo fantastisch. En ook zo fantastisch vertaald. Dat is... Ja, het is bijna spreektaal, maar of er ligt het heel dichtbij. En toch is het zo. Ja, het is zo gewoon. Het is zo van jou naar mij. Het zijn echt gedichten die je kan toneelspelen. En dat gebeurt niet vaak.
En wat was het dan voor voorstelling? Hoe gaat het als jullie dan zo'n voorstelling maken over zo'n dichter?
Nou, dat is dat hebben we eigenlijk al een tijdje niet betracht. Maar dat is een zelfgemunt genre, oeuvrestukken. Waarin we gewoon eigenlijk de... Poëten en Bandieten was de titel. En daar nemen we een schrijver en dan doen we eigenlijk... Alles daar rond is goed genoeg voor ons om acts te maken. Om dingen te verzinnen. Dus dat kan zijn biografie zijn, kan zijn werk zijn, kan zijn tijd zijn. En dat hoeft helemaal, we hoeven helemaal geen eer te doen aan die schrijver. Dat is een inspiratiebron voor ons. Dus hij heeft zelfmoord gepleegd in 2001. Ik geloof dat hij 28 was.
Ik geloof zelfs jonger, 26.
26 inderdaad. En... die zelfmoord is voor ons heel belangrijk geworden. Omdat we op een of ander essay stuiten van Patricia de Martelaren... over dat elke kunstenaar eigenlijk zelfmoord zou moeten plegen. Om een lijst te maken rond zijn eigen kunstwerk. Als je een levenskunstenaar... een kunstmaker wil zeggen een punt zetten. Dus je schrijft een gedicht en aan het eind staat een punt. Je maakt een voorstelling, aan het eind is applaus. Als een levenskunstenaar die moet eigenlijk ook zeggen... nou, dit, punt. Dus daarmee is eigenlijk een soort hele... Ja, zij doet er uiteraard veel langer over en weet het veel beter te omschrijven. Maar een kunstzinnige zelfmoord... zijn natuurlijk veel kunstenaars die zelfmoord hebben gepleegd... ook als verleent ze ook een bepaalde glans. En zeker ook die van hem. En daarin werd dit was eigenlijk een... Over verlies ging het en over verlangen. En dus in het eind over zelfmoord.
Nog een andere dichter-schrijver. Dit is uit De Wereld van Gisteren van Stefan Zweig. En daar wilde jij ook een gedeelte van laten horen.
Ja. Ja, ik vond het gewoon, ik dacht...
Ook weer iemand die zelf het leven uit is gestapt.
Ook iemand die zelf het leven uit is gestapt, jazeker. Ook eentje waar wij een voorstelling over hebben gemaakt... En ook weer iemand met een zekere nostalgie. En dan dacht ik... we hebben eigenlijk wel... we hebben zo'n cyclus voorstellingen over schrijvers... in het Van de Shackle in Wenen gemaakt. En daar was hij er een van. En daar was eigenlijk wel ons... We hebben een soort liefde voor verdwenen culturen. Dus we hebben ook een serie over Rusland gemaakt... Een land dat ook al lang niet meer bestaat. En, of in ieder geval, dus, daar was Boris Rizhi de meest actuele. Maar zoals hij de jaren 90 in Rusland beschrijft... zo'n soort Wild West. Dat bestaat al lang niet meer. En al die schrijvers daarvoor die leven natuurlijk ook in een Rusland... wat al lang niet meer bestaat. Maar zo de liefde voor verloren culturen... die was zeker bij Zweig... is in zijn werk ook heel erg aanwezig. Dus het is een fantastisch, een van de beste boeken die er zijn. De Wereld van Gisteren van Stefan Zweig. Waarin die, het is een autobiografie, maar het is ook een echt goed geschiedenisboek over. Ja, alsof je echt in die tijd leeft. Dus dat begint ergens in 1890. Maakt die bloei van het Van de Shackle mee. En de aangekondigde dood van Europa eigenlijk in die Eerste Wereldoorlog. En dan vervolgens alle ellende die daarop volgt. En. Maar zijn liefde voor vergane culturen, die delen we dus met hem. En hij komt dus na de Eerste Wereldoorlog komt hij terug in Oostenrijk. Hij heeft de Eerste Wereldoorlog grotendeels in Zwitserland doorgebracht. En Oostenrijk is dan... Ja, dat is bijna nog erger dan Duitsland. Uiteindelijk gebeurt die inflatie. Mensen die eten gewoon leren riemen. En dat gaat helemaal nergens meer over. En dan beschrijft hij op een gegeven moment... beschrijft hij als kunstliefhebber dat hij naar de opera gaat. En dat stukje wou ik voorlezen. Heb ik nog een reden voor, misschien komen we daar straks op. Een heel verhaal houdt hij. En dan, nooit zal ik bijvoorbeeld een opera-uitvoering... in die tijd van hoogste nood vergeten. Je ging er op de tast door halfdonkere straten heen... want de verlichting was beperkt in verband met het kolengebrek. Je betaalde voor een balkonplaats met een pak bankbiljetten... waarvoor je vroeger een jaarabonnement voor de chicste loge had gehad. Je zat met je overjas aan, want de zaal was niet verwarmd... en drong tegen je buurman aan om warm te worden. En wat zag die zaal, die vroeger geschitterd had van uniformen... en kostbare toiletten, er triest en grauw uit. Niemand wist of het mogelijk zou zijn de opera volgende week nog open te houden... als het geld verder in waarde verminderde... en de kolentransporten ook nog maar een week uitbleven. Alles leek dubbel hopeloos in dit huis van luxe en keizerlijke overdaad. Aan de lessenaars zaten de muzici van de Philharmoniker. Ook zij grauwe schimmen met hun oude, afgedragen rockkostuums aan. Uitgeteerd en uitgeput door alle ontberingen. en wij zelf zaten als spoken in het spookachtige huis. Maar toen hief de dirigent zijn maatstokje. Het doek ging op en het was heerlijker dan ooit. Elke zanger, elke muzikus gaf het beste waartoe hij in staat was. Want ze voelden allemaal dat het misschien wel de laatste keer was in dit geliefde huis. En wij keken en luisterden en ontvankelijk als nooit tevoren, omdat het misschien voor het laatst was. En zo leefden we allemaal, wij duizenden en honderdduizenden. Iedereen ging tot het uiterste in deze weken, maanden en jaren. Deze korte periode voor de ondergang. Nooit heb ik bij een volk en in mijzelf de wil tot leven zo sterk ervaren als in die tijd, toen het om het meest wezenlijke ging. Om het naakte bestaan. Om overleven.
Oh, dat is een mooie, ja. Mooie tekst. Ja, wat was toch de persoonlijke reden? Die zei, misschien kom ik daar nog aan toe om dat uit te leggen waarom ik dit nu wil laten horen.
Nou ja, nee, dit is misschien een kleine preview voor een voorstelling van over 10 jaar. Maar op de flyer van de voorstelling die je gezien hebt, Vincent Riet, wat gaat voor de Louis door, daar staat satirisch dat we antwoorden zoeken op een gevoel van overbodigheid in een overbevolkte wereld. En een van die andere mogelijke antwoorden zou ascese zijn. Dus
onthouding.
Leven met minder en meer plezier beleven aan minder. En daarbij, ja, ik had een soort wild plan om op de fiets door Nederland te toeren. En gewoon ook de theaters te vragen de elektriciteit uit te draaien de dag voordat ik kom. En dan echt met minimale middelen. Dus eigenlijk wat hij beschrijft.
Dat je het ook koud hebt in de zaal. Dat we het gaan voelen.
Ja, en als je niks hebt, dat je dan de waarde ook weer gaat zien van... ik vind dat hij dat heel mooi beschrijft.
Volgens mij is er ook een soort lust daarnaar bij veel mensen die zich heel erg zorgen maken over klimaatverandering. En dat heeft misschien niet eens zoveel met de klimaatverandering te maken. Want je kan natuurlijk ook bedenken dat je gewoon wel kan stoken, maar dan schoon. Of dat je wel kan vliegen, maar dan in een geïnnoveerd vliegtuig. Maar ja, er is maar ook een soort drang.
Een soort drang om terug overvloed. Te gaan. Ja. Ik hoor ook van iedereen, hoor ik, nee, ik ben dit weekend in Barcelona. Nee, volgend weekend zit ik in Tanzania. Iedereen die vliegt zich helemaal suf zonder daar ook maar iets aan te doen. En het is hoog tijd dat de regering die vliegtax invoert. 7 euro is nog niet zoveel. Maar goed, wel belangrijk dat die er komt. En ik moet eerlijk zeggen, ben jij waarschijnlijk ook. Vroeger als je op vakantie ging, ging het heel oude lullerig dit. Maar ja, dat was opwindend. Want je kwam op plekken die onbekend waren en ze spraken de talen die je niet kende. Nu is het is eenheidsworst geworden. En in Barcelona kan je gewoon Nederlands spreken of Engels. Engels terecht. Het is allemaal hetzelfde en het is heel dichtbij en daar is minder opwindend geworden. Dus ik denk, ja, we leven in zo'n grote overvloed. Om een beetje plezier te hebben, moet je je eigen schaarste moet je organiseren. Dus je moet zeggen van ja, oké, ik ga eens in de 2 jaar voor mijn plezier vliegen. Nou, dan is het weer opwindend om op Schiphol te komen. Ja, nu is het toch niet meer opwindend?
Nee, het is waar. En dan kom je aan in de Himalaya. Ja. En dan kan je daar gewoon pinnen met je Nederlandse pasje. En dan kan je daar gewoon illy koffie drinken.
Ja, en het duurt ook een tijdje voordat je algoritmes op je telefoon doorhebben dat je in Nepal zit.
En ze praten gewoon Engels. Ja. En je komt nog 2 bekenden van de omroep tegen ook.
Ja. Ja, nee, dat is toch verschrikkelijk.
Wat ben ik hier in hemelsnaam komen doen, dacht ik. Ja.
Nee, dus daarom dat fragment. Het lijkt me mooi. We moeten onze eigen schaarste organiseren. We moeten ascese als antwoord op.
Dat is wel mooi. Ja. Beter kiezen. Een fragment uit de voorstelling Vincent Rietveld gaat voor de Louis d'Or. Dit is muziek die aan het einde van de voorstelling zit. En dit is dus waar jij elke avond mee thuis komt, zo'n beetje.
Zeker.
We gaan luisteren naar Chakma. Oh! exotische dans. Hoe kwam je hier nou weer aan en hoe komt het dan in die voorstelling terecht?
Nou, de voorstelling gaat dus over overbevolking. Dus ik dacht, welk geluid hoort daarbij? En toen dacht ik aan India. Maar ik zit eigenlijk als ik op...
Waar de bevolkingsgroei op wat hoger ligt.
Ja, zeker, zeker. En waar ook toch... Ja, zeker maar. En ja. Inderdaad, vandaar. Ik geloof dat het is absurd hoeveel mensen daar tijdens ons leven bij zijn gekomen.
Dus dan is dit eigenlijk het geluid van de toekomst, als ze niet tegen die tijd andere muziek luisteren.
Nee, ik denk wel dat tegen de tijd dat wij onze kist ingaan, dat je dit wat meer zult horen op de Nederlandse radio. Ja.
Nou, maar beter dan wat ze nu draaien.
Nee, zeker. Nee, ik vind Nederlands radio heel moeilijk. Ik hoor eigenlijk verschil niet tussen Radio 538 en Veronica en 3FM. Ik noem maar op, ze draaien allemaal hetzelfde voor in mijn oren. Godzijdank heb ik een zoon die me dit soort dingen kwalijk neemt en me een beetje scherp houdt. Maar dus ik luister altijd graag naar Ujala Radio. En daar heb ik dit eigenlijk leren kennen. Dan ben ik een beetje op vakantie in eigen land. Dan kun je ook je eigen schaarste organiseren.
Je hoeft niet te vliegen, je hebt Ujala Radio.
Ja.
Dankjewel dat je langs wilde komen. En de voorstelling is nog te zien in alle hoeken van het land. Vincent Rietveld gaat voor de Louis door.
Yes, morgen Tilburg.